But let's pray before we get started.
Laten we voordat we gaan beginnen bidden.
Father, I just want to say publicly that I love being your son.
Vader, ik wil hier publiekelijk zeggen dat ik van uw zoon houd.
I love feeling your love.
En ik vind het heerlijk dat ik als zoon uw liefde mag ervaren.
I love the passion that burns in your heart for me.
Ik hou van de passie die in uw hart brandt voor mij.
And I know that your heart burns for everyone here this morning.
En ik weet dat uw hart brandt voor een ieder die hier is vanochtend.
And I just pray that you would give us the ability to believe what we hear this morning.
En ik bid dat u ons zal geven het vermogen om te geloven alles wat we horen hier vanochtend.
Embrace us with your love, Father.
Omarm ons met uw liefde, Vader.
Affirm us through the scriptures this morning.
Wilt u uw liefde aan ons duidelijk maken door uw woord heen vanochtend?
So that we will never be the same again.
Zodat we nooit meer hetzelfde zullen zijn.
In Jesus' name.
In Jezus' naam.
A number of years ago, I came across a statement written by 17th century theologians.
Een aantal jaren geleden hoorde ik een uitdrukking door een theoloog uit de 17e eeuw.
And it was a statement that would change my life.
En het was iets wat mijn leven zou veranderen.
These men were contemplating the reason for man's existence.
Deze mensen dachten na over de reden van ons bestaan.
And they came to this conclusion.
En dit was hun conclusie.
They said the chief end of man is to glorify God.
De belangrijkste reden van de mens is om God groot te maken.
And to enjoy him forever.
En om van hem te genieten tot een eeuwigheid.
And that one little statement, and to enjoy him forever.
En dat die ene kleine zin om hem van hem te genieten.
Really messed with my mind.
Deed iets met mijn gedachten.
I wanted to believe it.
Ik wilde erin geloven.
But was it possible for a man to actually enjoy God?
Maar was het daadwerkelijk mogelijk voor een mens om van God te genieten?
And was this really the heart of the Christian life?
En was dit daadwerkelijk het hart van het christelijke leven?
As I said, I really wanted to believe it.
Zoals ik al zei, ik wilde het echt geloven.
But one of the things I struggled with.
Maar een van die dingen waar ik mee worstelde.
Was simply this.
Was heel eenvoudig dit.
How could I enjoy God if I really didn't believe that he enjoyed me?
Hoe kon ik van God genieten als ik eigenlijk niet geloofde dat God van mij genieten?
I think that's a valid issue.
Ik geloof dat dat een heel reëel punt is om over na te denken.
How can I fully give my heart to God?
Hoe kan ik volledig mijn hart aan God geven?
When I'm scared of him?
Als ik eigenlijk bang voor hem ben.
I always feel like I'm not measuring up.
Dat ik continu het gevoel heb dat ik eigenlijk niet voldoe.
I'm living more out of his disapproval than approval.
Dat ik meer leef in afkeuring dan in goedkeuring.
And so I really struggled to embrace the idea of enjoying God.
Dus ik worstelde enorm met het idee dat ik van God mocht genieten.
But over time the Holy Spirit began opening up my heart.
Maar door de tijd heen begon de Heilige Geest mijn hart open te maken.
And I began to understand something.
En ik begon iets te begrijpen.
That Father God not only loved me, but he liked me.
Dat Vader God niet alleen van mij hield, maar dat hij mij ook daadwerkelijk leuk vond.
And he couldn't get enough of me.
En dat hij niet genoeg van mij kreeg.
Because I was his unique boy.
Want ik was zijn unieke jongen.
And that he was more committed to me than I would ever be to him.
En dat hij meer betrokken was met mijn leven dan ik ooit betrokken zou zijn bij hem.
And that he loved me in my struggles.
Dat hij van mij hield door mijn moeilijke tijden heen.
He loved me in my immaturity.
Hij hield van mij zelfs in mijn kinderlijkheid.
He just didn't love me when I succeeded in the Christian life.
Hij vond mij niet alleen maar leuk en hij hield niet alleen maar voor me als ik het goed deed in het christelijke leven.
But he fully loved me even in my mistakes.
Maar hij hield volledig van me ook met al mijn fouten.
And it was the understanding of that.
En het was het begrijpen daarvan.
That really started opening up my heart to him.
Waardoor mijn hart open ging naar hem.
Or I would get up in the morning.
En dan werd ik wakker 's morgens.
And that's what I would think about.
En dan dacht ik daarover na.
I've got another day to enjoy the love of my Father.
Ik heb weer een dag om van de liefde van God te genieten.
Just knowing that he loves being with me.
En gewoon weten dat hij van mij houdt.
How many of you in here today honestly believe that God likes you?
Hoeveel van jullie hier geloven daadwerkelijk dat God jullie echt leuk vindt?
And that you can enjoy him the more you come to understand his enjoyment of you.
En dat je nog meer en meer van hem mag gaan genieten terwijl je ontdekt hoe erg hij van jou geniet.
If you have your Bibles, I want you to turn with me to Psalm 18.
En als je je Bijbels bij je hebt, mag je openslaan naar Psalm 18.
I want to look at the life of David for a few moments this morning.
Ik wil kijken naar het leven van David vanochtend.
Because I think David understood something a lot of Christians really need to understand today.
Want ik geloof dat David echt een aantal dingen begreep die een heleboel van ons christenen vandaag ook moeten begrijpen.
That regardless of our struggles,
dat wat we ook doorgaan en wat we doormaken,
our immaturity and our weaknesses,
ook onze onzekerheid en onze zwakheid,
Father God delights in us.
Dat God de Vader echt geniet van ons.
He's not tolerating us.
Hij tolereert ons niet.
He's not keeping his distance from us.
Hij houdt zichzelf niet op een afstandje van ons.
He's not going to enjoy us when we just see him one day.
Hij gaat niet alleen van ons genieten als we hem maar één dagje zien.
But he actually enjoys us now.
Maar hij geniet ook nu van ons.
And it's really going to help you keep opening up your heart to him if you understand that.
En het helpt om je hart steeds naar hem open te houden als je dit daadwerkelijk gaat begrijpen.
Now let me give you a little background to Psalm 18.
Ik zal je een beetje achtergrond geven over Psalm 18.
I think many of us know the story of young David.
Velen van ons kennen het verhaal van de jonge David.
He was given this incredible prophetic word by the prophet of the day.
Hij kreeg een ongelooflijk profetisch woord van de profeet van die dag.
And he went from being this young shepherd boy.
En hij ging van een jonge herdersjongen.
To actually living with the king of Israel.
Tot daadwerkelijk wonen bij de koning van Israël.
The Bible says Saul loved David as his own son.
De Bijbel zegt dat Saul van hem hield als zijn eigen zoon.
And even the music that the Holy Spirit inspired in David's life.
Ook de muziek die de Heilige Geest inspireerde in David zijn leven.
Lifted the cloud of depression off of Saul's life.
Zorgde ervoor dat de wolk van depressie van Saul zijn leven afging.
And following that prophetic word, everything seemed to fall into place for young David.
En op basis van het profetische woord leek het alsof alles op zijn plek viel voor de jonge David.
But then the Bible tells us that over time Saul became jealous of David.
Maar na verloop van tijd vertelt de Bijbel ons dat Saul jaloers werd op David.
And David eventually had to flee for his very life.
En David moest uiteindelijk vluchten voor zijn eigen leven.
And Bible scholars tell us that he ran from Saul from between 12 to 15 long years.
En de Bijbel vertelt ons dat David moest vluchten voor Saul tussen 12 of 15 jaar.
Now think about that.
Denk daarover na.
We're not talking about 12 to 15 months.
We hebben het niet over 12 tot 15 maanden.
That would have been bad enough.
Dat zou al heel zwaar geweest zijn.
But to be given this incredible prophetic word.
Maar hij had dit ongelooflijke profetische woord ontvangen.
And to have everything then apparently fall apart.
En dan lijkt het alsof alles gewoon in duigen valt.
And then you're running for your life.
En dan moet je vluchten voor je leven.
I mean, can you imagine what David must have felt?
Kun je je voorstellen wat hoe David zich gevoeld moet hebben?
And he eventually got tired of running.
En uiteindelijk werd hij ook moe van het vluchten.
And I totally understand that.
En dat begrijp ik ook helemaal.
And so he devised a plan.
Dus hij vatte het plan op.
You'll find this in the book of Samuel.
En dit plan vind je in het boek Samuel.
David knew that Saul was afraid of the Philistines.
David wist dat Saul bang was voor de Filistijnen.
And so David figured, if I can just escape into Philistine territory.
Dus David dacht, als ik nou over de grens ga bij de Filistijnen en daar terecht kom.
Saul will not follow me.
Dan zal Saul me niet volgen.
And maybe I'll have a season of peace.
En dan zal ik misschien een tijd van rust in kunnen gaan.
But how is he going to escape into Philistine territory?
Maar hoe gaat hij het Filistijnse land invluchten?
Guess what he did.
Raad wat hij deed.
The man after God's own heart.
De man naar Gods eigen hart.
Walked into Philistine territory.
Wandelde op het Filistijnse land.
Carrying Goliath's sword.
En hij droeg het zwaard van Goliath.
And then he faked like he was a madman.
En toen deed hij alsof hij helemaal gestoord was.
He faked insanity.
Hij deed alsof hij helemaal de weg kwijt was.
Can you believe that?
Kun je je dat voorstellen?
Now, can we all agree that that's not really all that mature and deep?
Zijn we het erover eens dat niet een heel volwassen en hele diepe iets is om te doen?
In fact, the Bible tells us that he scratched at the walls.
En de Bijbel zegt ons dat hij op de muren liep met zijn handen overheen ging.
He foamed at the mouth.
Dat er schuim op zijn mond stond.
And he acted insane.
En dat hij helemaal gestoord deed.
Now I don't know if David was trying to mess with the minds of the Philistine leaders or what.
Ik weet niet wat hij zijn gedachten waren of dat hij hun helemaal in de war wilde brengen, de Filistijnse leiders.
But he's holding Goliath's sword.
Maar hij hield het zwaard van Goliath vast.
And he's acting crazy.
En hij deed helemaal gek.
I can't imagine what these Philistine leaders were thinking.
Ik kan me niet voorstellen wat die leiders van de Filistijnen gedacht moeten hebben.
They look at Goliath's sword.
Ze kijken naar het zwaard van Goliath.
They look at David.
Ze zien David.
And they're thinking, is this the guy that killed our hero?
Is dit de man die onze held heeft vermoord?
And they didn't know what to do with David.
En ze wisten niet wat ze met David moesten doen.
And maybe that's what David was hoping for.
En misschien is dat waar David op hoopte.
And the Bible tells us that the Philistine leaders basically left David alone.
En de Bijbel vertelt ons dat de Filistijnse leiders eigenlijk David gewoon met rust lieten.
And so David lived in Philistine territory for a period of time.
Dus David woonde voor gedurende een tijd in het Filistijnse land.
And while he was in Philistine territory,
terwijl hij in Filistijnse land was,
he got word that Saul and Jonathan had been killed in battle.
Kreeg hij te horen dat Saul en Jonathan tijdens een slag om het leven waren gekomen.
And it was in that context that Psalm 18 was written.
En het was in die context dat Psalm 18 is geschreven.
Now I'm going to read four verses to you.
Ik ga daar vier versen uit lezen.
Because I want to highlight something.
Want ik wil iets naar voren brengen.
I mean, can we all agree that what David did wasn't really mature?
Kunnen we er allemaal over eens zijn dat wat David heeft gedaan niet echt heel volwassen gedrag was?
I know it's Sunday morning, but you can talk to me.
Ik weet dat het zondagmorgen is, maar jullie mogen wel met mij praten.
I mean, this is the man after God's own heart.
Dit is de man naar Gods eigen hart.
And yet he's faking insanity.
En toch doet hij alsof hij helemaal gestoord is.
What's the deal with that?
Waarom doet hij dat?
But there's something in Psalm 18.
Maar er staat iets in Psalm 18.
That should really be an encouragement to us.
Dat echt een bemoediging zou kunnen zijn voor ons.
Okay, I'll read it and then you can read it, okay? He sent from above, he took me, he drew me out of many waters. He delivered me from my strong enemy, from those who hated me, for they were too strong for me. They confronted me in the day of my calamity, but the Lord was my support. He also brought me out into a broad place, and I love this. He delivered me because he delighted in me.
Hij reikte van omhoog en greep mij. Hij trok mij op uit grote wateren. Hij ontrukte mij aan mijn machtige vijand en aan mijn haters, omdat zij sterker waren dan ik. Zij traden mij in de weg ten dagen van mijn ongeluk, maar de Heere was mij tot steun. Hij leidde mij uit in de ruimte. Hij redde mij, omdat hij welgevallen aan mij had.
Notice what David said.
Hoor je wat David zegt?
He didn't say God delivered me because I had it all together.
God, hij zei niet, God heeft mij hieruit gered omdat ik het helemaal voor elkaar had.
Or I did all the right things.
Of dat ik het helemaal goed deed.
He said God delivered him because God delighted in him.
Hij zegt, God heeft mij gered omdat God een welgevallen aan hem had.
See, I think one of the biggest mistakes we've made in the church.
Ik denk dat een van de grootste fouten die we in de kerk hebben gemaakt.
Is not making enough distinction between immaturity as opposed to rebellion.
Is dat we in de kerk niet duidelijk hebben genoeg gemaakt het verschil tussen onvolwassenheid en rebellie.
As a young Christian growing up in church.
Als een jonge christen toen ik opgroeide in de kerk.
Even though I loved Jesus.
Ook al hield ik heel erg veel van Jezus.
I was dangled over hell more times than I want to remember.
werd ik voor mijn gevoel dat ik meer wilde boven de hel vastgehouden dan ik me wil herinneren.
I loved the Lord.
Ik hield van God.
But I was still immature.
Maar ik was nog steeds heel onvolwassen.
I was struggling with some issues.
Er waren zaken in mijn leven waar ik mee aan het dealen was.
But God knew my heart.
Maar God kende mijn hart.
I just wish I would have understood his heart.
Ik wou dat ik meer van zijn hart had begrepen.
You see, it's one thing to love the Lord.
Het is één ding om van God te houden.
And still be growing in things.
En nog steeds groeien in dingen.
It's another thing to say all the right things.
En het is wat anders om altijd het goede te zeggen.
And maybe even come to church on Sunday morning.
En zelfs op zondagochtend naar de kerk te komen.
But never really have a heart for the Lord.
Maar toch geen hart voor God hebben.
Do you understand the difference?
Snap je het verschil?
We can see this looking at the life of Saul.
We kunnen dit zien terwijl we naar Saul kijken.
As opposed to looking at the life of David.
In het verschil met als we kijken naar het leven van David.
David made some terrible mistakes.
David maakte hele grove fouten.
And he suffered the consequences of his choices.
En hij moest ook leren omgaan met de consequenties van deze keuzes.
But God knew David's heart.
Maar God kende het hart van David.
In fact, isn't it interesting?
Is het niet interessant?
The Bible says while man looks at the outward appearance,
terwijl de mens kijkt naar de buitenkant,
God sees our hearts, doesn't he?
Kijkt God naar onze hart.
And we can say amen.
En we kunnen zeggen amen.
But how many of us really believe that?
Maar hoeveel van ons geloven dat ook daadwerkelijk?
Especially when we have failed.
Vooral als we de fout in zijn gegaan.
Or we've made mistakes.
Of als we de verkeerde keuzes hebben gemaakt.
Can we still believe that God delights in us even at that moment?
Kunnen we dan nog steeds geloven dat God van ons geniet ook op dat moment?
Or that God's there for us?
Of dat God er voor ons is?
And he wants to help us walk through the process.
En hij wil ons helpen om door het proces heen te wandelen.
Now I'm going to be honest with you this morning, okay?
Ik zal eerlijk met jullie zijn vanochtend.
Because I can't expect you to be honest if I'm not.
Want ik kan niet ervan uitgaan dat jullie eerlijk zijn met mij als ik dat zelf ook niet ben.
Some of the biggest arguments I've had with my wife.
Sommige van de grootste woordenwisselingen die ik met mijn vrouw heb gehad.
Have been on the way to church meetings.
Zijn onderweg op zondagochtend naar de kerk.
Praise the Lord.
Halleluja.
Has that ever happened to anybody in here?
Komt dat misschien bij iemand hier in de gemeente voor?
Tracy, you ought to see the way they're looking at me. They're thinking, man, this strange American.
Deze vreemde Amerikaan.
I remember when I first started traveling and doing meetings.
Ik kan me herinneren dat ik toen ik voor het eerst begon te reizen en naar gemeenten ging.
I had been invited to speak at a place that was about 2 hours from my home.
Was ik uitgenodigd om ergens te spreken. Was ongeveer 2 uur rijden van waar ik zelf woon.
And I was in the car waiting for my wife.
En ik zat in de auto en ik wachtte op mijn vrouw.
And she was running late.
En het duurde wat langer.
And I don't like being late.
En ik vind het helemaal niet leuk om laat te zijn.
And so when she finally ran out of the house.
En toen ze uiteindelijk het huis uitrende.
And jumped into our car.
En in de auto sprong.
She snagged her pantyhose.
Zat er een ladder in haar panty.
Well, I'm driving down the highway.
En ik rijd de snelweg op.
And all she wants to talk about are her pantyhose.
En het enige wat ze over wil hebben is die ladder in haar panty.
In fact, she wanted me to go back to the house so she could change her pantyhose.
Eigenlijk wilde ze dat ik terugreed naar huis zodat ze een nieuwe panty aan kon doen.
And the more she talked, the more it bothered me.
En hoe meer zij erover praatte, hoe meer ik geërgerd werd.
Because I'm thinking to myself, the kingdom of God is bigger than your pantyhose.
Want ik denk bij mezelf, het koninkrijk van God is zoveel groter dan jouw panty.
And I was a young preacher.
En ik was een jonge voorganger.
And I was nervous when it came to speaking.
En ik was heel zenuwachtig als ik ergens moest gaan spreken.
And I had said to my wife.
En ik zei tegen mijn vrouw.
If you'll just let me pray and think about what I'm going to be talking about on the way to the meeting.
Als je mij nou gewoon laat voorbereiden en bidden en nadenken over wat ik moet gaan zeggen terwijl we naar de dienst rijden.
You'll have my undivided attention on the way home.
Dan heb je mijn toegewijde aandacht op de terugreis.
So when all she wanted to do was talk about her pantyhose.
Dus terwijl ze alleen maar over haar panty wilde praten.
It was testing my Christianity.
Was het mijn christelijkheid of mijn christelijk gedrag aan het testen?
In fact, she wasn't feeling a whole lot of love coming from me.
Ze voelde zich niet heel erg geliefd door mij.
And so that offended her.
En ze was daardoor beledigd.
Which offended me.
En daardoor was ik weer beledigd.
And we exchanged words.
En er was een woordenwisseling.
See, I've carried this around for so many years.
Ik draag het al zo lang met me mee.
I just needed to share that with you this morning.
Ik had gevoeld dat ik dat eventjes met jullie moest delen vanochtend.
Yes, I need inner healing here in Loppersum.
Ik heb innerlijke genezing nodig hier in Loppersum.
Now listen, even though we ask for each other's forgiveness.
Goed luisteren, ook al vragen we elkaar om vergeving.
I felt totally disqualified to even go and teach the scriptures.
Voelde ik mij volledig niet toegerust en op mijn plek om daar het woord te gaan delen.
And yet, guess what?
En toch.
Father God was there in the meeting.
Vader God was aanwezig tijdens de dienst.
People were touched.
Mensen werden aangeraakt.
And I went home going, what just happened?
En ik ging naar huis en ik vroeg me af wat er was gebeurd.
I just had an argument with my wife.
Ik had van tevoren nog een woorden met mijn vrouw.
And God showed up in the meeting anyway.
En toch was God aanwezig tijdens de dienst.
And I began to understand something.
En ik begon iets te begrijpen.
God knew that I didn't want to argue with Pam.
God wist dat ik niet met Pam, mijn vrouw, wilde een woordenwisseling wilde hebben.
But it's just something that can happen every now and then, right?
Maar het is gewoon iets wat één keer in de zoveel tijd naar voren komt.
Marriage can be exciting.
Het huwelijk kan heel spannend zijn.
It's like God puts a man and woman together.
God stelt man en vrouw samen.
And we're so different.
En we zijn zo verschillend.
And God says, get along.
En God zegt, zoek het samen uit en zorg dat je er doorheen komt.
And so for the rest of your marriage,
en dus voor de rest van je huwelijk.
You're trying to figure each other out.
Probeer je te ontdekken hoe die andere in elkaar zit.
Is that true in the Netherlands?
Werkt dat ook zo hier in Nederland?
You know, when Pam and I first got married,
toen Pam en mijn vrouw en ik net getrouwd waren,
I was always the one that was hot when I went to bed.
Ik was altijd degene die heel warm was als we gingen slapen.
I didn't want any blankets.
Ik wilde geen dekens.
But we had to work through that because she was cold.
Maar daar moesten we wel doorheen, want zij was altijd heel koud als ze in bed stapte.
And then she went through the big change.
En toen ging ze door de grote verandering.
And we had a role reversal in our marriage.
En toen draaiden we, wisselden van rol.
Now I go to bed and I'm cold.
Nu ga ik naar bed en heb ik het heel koud.
And I want the blankets.
En wil ik alle dekens.
And she's the one that's warm.
En is zij heel warm.
And it's like, Father, I know you love me.
En dan denk ik, Vader, ik weet dat u van me houdt.
But you're messing with me.
Maar u doet iets met mij.
I tell young couples, you'll be working on your marriage.
Ik zeg tegen jong getrouwde stellen, jullie zullen aan jullie huwelijk werken.
Till Jesus comes back or you go to be with him.
Tot Jezus terugkomt of tot jij met hem zult zijn.
And this is where we live.
En dit is waar we wonen, waar we zijn.
But you know, so many of us beat ourselves up.
Maar zo vele van ons slaan onszelf voor de kop.
We live out of a sense of God's disapproval of us.
We leven vanuit het gevoel dat God ons eigenlijk afkeurt.
We wouldn't admit it.
Dat zullen we niet zo snel toegeven.
But we've actually come to believe that he only really loves us when we're successful in the Christian life.
Maar we hebben toch ergens in ons achterhoofd het idee dat God alleen maar van ons houdt als we succesvol zijn in het christelijke leven.
You know, like when we think we've prayed long enough.
Zoals we denken van nou, nu heb ik lang genoeg gebeden.
Or read enough chapters in the Bible.
Of genoeg stukken uit de Bijbel gelezen.
And if we even read a couple out of the Old Testament.
En als we ook het Oude Testament nog even erbij pakken.
Man, God's got to think I'm really cool.
Dan denkt God van, yes, die heeft het echt helemaal.
But you know, the thing I've learned,
maar weet je wat ik geleerd heb?
Is that even in our struggles,
maar zelfs dwars door onze moeilijkheden heen.
Because Father sees our heart,
want God de Vader ziet ons hart.
We are a delight to him.
Is hij enthousiast over ons en geniet hij van ons.
Proverbs chapter 3 and verse 12 is one of my favorite verses.
Spreuken 3 vanaf vers 12 is een van mijn favorieten.
I'm not going to turn there.
we gaan het niet openslaan.
But it says that even when Father God is correcting us.
Maar het zegt dat zelfs terwijl God de Vader ons corrigeert.
It is never a sign of rejection.
Is het nooit een vorm van afwijzing.
But even in his correction, he's still delighting in us.
Maar zelfs terwijl hij ons corrigeert, geniet hij van ons.
See, I can give my heart to a God like that.
Ik kan mijn hart geven aan zo'n God.
Because the more I understand his commitment to me.
Want hoe meer ik begrijp hoe gepassioneerd hij is over mij.
And the fact that he's more committed to me than I'll ever be to him.
En dat hij meer gepassioneerd is over mij dan ik ooit zal zijn naar hem toe.
And that I'm gonna make it, not because I was a great follower.
En dat ik het zal maken niet omdat ik zo'n goede volger was.
But because he was an incredible father.
Maar omdat hij zo'n geweldige vader was.
I can give my heart to someone like that.
Ik kan mijn hart geven aan zo iemand.
So now in my struggles.
Dus nu als ik door moeilijkheden heen ga.
Instead of kind of shrinking back from him.
In plaats van dat ik me eigenlijk terugtrek van hem.
Then now in my struggles, I run into his arms.
Maar nu dwars door mijn moeilijkheden heen, kan ik naar hem uitreiken.
You know, I'm also thinking of the life of Peter.
Ik denk ook aan het leven van Peter.
I think all of us are familiar with Peter's denial of the Lord.
Ik denk dat we allemaal weten het verhaal van Peter toen hij Jezus zegde niet te kennen.
And you know, growing up in church.
En je weet, als je opgroeit in de kerk.
It was clearly implied that Peter had given up on the Lord.
Werd er eigenlijk duidelijk gezegd dat Petrus had opgegeven aan Jezus.
But I don't believe that's true.
Maar daar geloof ik niks van.
I'll prove that to you in a minute.
Ik zal het je zo laten zien.
But I think like some of us here this morning.
Maar ik denk zoals sommige van ons hier vanochtend.
Peter came close to giving up on himself.
Kwam Petrus dicht bij het opgeven aan zichzelf.
Because as a man, how do you live with yourself?
Want als een man, hoe leef je met jezelf?
When you've denied Jesus in the face of a teenage girl.
Als je hebt gezegd dat je Jezus niet kende in het bijzijn van een tienermeisje.
You could understand it if he had denied the Lord in the face of a Roman sword.
Je kunt je er wat bij voorstellen als er een Romeinse soldaat met getrokken zwaard voor hem stond.
But in the face of a teenage girl.
Maar oog in oog met een tienermeisje.
And so Peter went back to the only thing he knew to do.
Dus Petrus ging terug naar het enige wat hij wist om te doen.
He went back to fishing.
Hij ging terug naar vissen.
And one day he was fishing with several of the disciples.
En op een dag was hij aan het vissen met een aantal van de discipelen.
And one of the disciples saw Jesus on the seashore.
En een van de discipelen zag Jezus aan de kust staan.
Jesus had been raised from the dead.
Jezus was weer opgestaan uit de dood.
And there he was.
En daar was hij.
Now, if Peter would have given up on the Lord,
als Petrus Jezus had opgegeven,
he would not have done what he proceeded to do.
Dan had hij niet gedaan wat hij vervolgens wel deed.
He jumped out of the boat and he swam to Jesus.
Hij sprong uit de boot en zwom naar Jezus toe.
And there were probably a couple of things going on in his mind.
En waarschijnlijk terwijl hij aan het zwemmen was, dacht hij aan van alles.
Part of him wanted to feel the embrace of Jesus himself.
Een deel van hem wilde de omarming van Jezus zelf voelen.
But there was probably a part of him that was thinking, what in the world am I doing?
En er was waarschijnlijk ook een deel dat dacht, wat doe ik hier eigenlijk?
This is the man I denied 3 times.
Dit is de man waarvan ik 3 keer heb gezegd dat ik hem niet kende.
Now let me paint a picture for you.
Laat me even een beeld schetsen.
We know that Peter denied the Lord over an open fire of coals.
We weten dat Petrus Jezus heeft gezegd, ik ken hem niet, terwijl hij bij een vuur zat.
He was warming himself when that young woman recognized him.
Hij was zichzelf aan het opwarmen terwijl deze jonge vrouw hem herkende.
And according to John chapter 21.
En in Johannes 21 staat.
Peter is swimming to shore.
Petrus zwemt naar de kust.
There's Jesus on the shoreline.
Daar staat Jezus aan de kust.
And Jesus had made an open fire of coals.
En Jezus had daar ook een vuurtje gemaakt.
It's the same language in both chapters.
Het is dezelfde taal in beide hoofdstukken.
And Peter comes out of the water.
En Petrus stapt uit het water.
There's Jesus.
En daar staat Jezus.
There's the fire of coals.
En daar is het vuur.
And then Jesus proceeds to ask Peter 3 times, "Do you love me?"
En dan vraagt Jezus 3 keer aan Petrus, "Hou je van mij?"
Now why did Jesus ask Peter 3 times, "Do you love me?"
En waarom vroeg Jezus 3 keer aan Petrus, "Hou je van mij?"
Was Jesus getting even with Peter?
Wilde Jezus gelijk krijgen?
Was he kind of sticking it to him a little bit?
Wilde hij hem eigenlijk even een beetje voor schut zetten?
No.
Nee, dat wilde hij niet.
In fact, when Jesus asked Peter the 3rd time, "Do you love me?"
Toen Jezus Petrus de 3de keer vroeg, "Hou je van mij?"
I love Peter's response.
Dan vind ik Petrus zijn reactie heel mooi.
"Lord, you know all things."
Heer, u weet alles.
"You know that I love you."
U weet dat ik van u hou.
And that's exactly right.
En dat is precies waar.
Jesus knew Peter's heart.
Jezus kende Petrus hart.
Peter had really screwed up.
Petrus had een grote fout gemaakt.
And yet Jesus knew his heart.
En toch kende Jezus zijn hart.
And Jesus went after his heart.
En Jezus ging achter zijn hart aan.
And I honestly believe this.
En ik geloof echt hierin.
Jesus asked him that question 3 times.
Jezus stelde hem die vraag 3 keer.
Because he knew that every time Peter heard himself say those words.
Want elke keer hoorde Petrus zichzelf deze woorden opnieuw zeggen.
The shame and the condemnation would start rolling off of him.
En de schaamte van wat er was gebeurd zou van hem afrollen.
Jesus actually was walking Peter through the healing process.
Jezus nam Petrus als het ware mee door het proces van genezing.
He didn't shame him.
Hij heeft hem niet te schande willen zetten.
He didn't condemn him.
Hij heeft hem ook niet veroordeeld.
He was there for him.
Hij was daar voor hem.
Just like he's there for us.
Net zoals hij er voor ons is.
That's why I love Father so much.
Daarom hou ik zo van Vader.
Because he knows what we're going through.
Want hij weet waar we doorheen gaan.
He's not embarrassed by our stuff.
Hij schaamt zich niet voor de dingen waar wij doorheen gaan.
He knew what he was getting into when he chose us.
Hij wist wat hij zou krijgen toen hij voor ons koos.
And even though he corrects us at times.
En zelfs als hij ons corrigeert.
It's not to shame us.
Is het niet om ons te schande te zetten.
And he's given us his Holy Spirit.
En hij geeft ons zijn Heilige Geest.
Not just to tell us what we can't do.
Niet alleen maar om ons te vertellen wat we niet kunnen doen of mogen doen.
Or where we can't go.
Of waar we niet naartoe kunnen gaan.
You imagine being around somebody all the time who told you what you couldn't do?
Kun je je voorstellen hoe het moet zijn om continu bij iemand te zijn die je vertelt wat je niet mag doen?
No, the Holy Spirit lives in us.
De Heilige Geest woont in ons.
To always point to something better.
Om ons altijd de weg te wijzen naar iets veel beters.
Because Father has our best in mind.
Want de Vader heeft het beste in gedachten voor ons.
And he doesn't want you beating yourself up.
En hij wil niet dat je jezelf voor je kop slaat.
He wants you to keep running in his direction.
Hij wil dat je voortdurend in zijn richting blijft lopen.
Knowing that his love will cover you.
Wetende dat zijn liefde jou zal bedekken.
And it's an understanding of his love that will bring freedom to your life.
En het is het begrijpen van deze liefde dat vrijheid zal brengen in je leven.
How many of you can still get upset in traffic?
Hoeveel van ons kunnen nog steeds gefrustreerd raken als we door het verkeer heen rijden?
I was teaching down at the Brownsville Revival School of Ministry a number of years ago.
Een aantal jaar geleden sprak ik in de Brownsville School of Revival.
And I had just finished my classes.
En ik was net klaar met de lessen.
And I had just leased a cherry red Mustang.
En ik had een kersenrode Mustang gehuurd.
What can I say,
man? Wat kan ik zeggen?
I was going through midlife crisis.
Ik ging door een midlife crisis.
My sons called it a chick-mobile.
Mijn jongens noemen het echt zo'n vrouwenauto.
I really didn't care.
Maakte mij niks uit.
This thing was fast.
Deze ging echt keihard.
So I'm driving home in my cherry red Mustang.
Dus ik rijd naar huis in mijn kersenrode Mustang.
Minding my own business.
En ik ging, hield me bij mijn eigen zaken.
I'd just been talking about the love of the Father.
Ik had het net over de liefde van de Vader.
And a young woman passed me.
En een jonge vrouw haalde mij in.
Cut right in front of me.
Sneed zo voor mij.
Turned around and gave me the finger.
Draaide zich om en stak haar middelvinger omhoog.
And it was like everything went into slow motion.
En op dat moment ging alles in vertraging.
I mean, I'm the man of God.
Ik ben de man van God.
I'm in the spirit.
Ik ben in de geest.
And it's like, what's your problem, lady?
En het is over, wat is jouw probleem, mevrouw?
Now you're going to be proud of me.
Je zult heel trots op me zijn.
I wasn't even tempted to give her the finger back.
Ik was helemaal niet in de verleiding om haar ook mijn vinger omhoog te doen.
But,
maar
I started feeling upset.
Maar ik voelde mij toch van binnen wat ja, boos.
I know that wouldn't happen to you.
Ik weet, het zal jullie niet overkomen.
But it's funny how you can rationalize anything.
Maar het is grappig hoe je alles kunt rationaliseren.
And there was a part of me.
En er was een deel van mij.
That wanted to put my Mustang into a lower gear.
Er was een deel van mij dat eventjes naar beneden wilde schakelen, terug wilde
put
schakelen.
The pedal to the floor.
En het pedaal heel diep indrukken.
Get right up behind her.
En zo vlak achter haar.
And you know, just kind of teach her a lesson.
En gewoon even een lesje leren.
Isn't that what Jesus would do?
Dat zou Jezus toch ook doen?
Hey, somebody had to do it, right?
Iemand moest het doen, toch?
Because she could kill herself if she kept driving like that. Come on.
Ze kan zichzelf ook vermoorden als ze gewoon continu zo door blijft rijden.
And I was just trying to do her a favor, right?
Ik deed haar alleen maar een gunst.
You ever been in situations where that stuff just start rising up in you?
Ben je ooit in dat soort situaties waar dat soort gevoelens naar boven komen?
Or somebody says something to you just the wrong way?
Iemand zegt iets tegen jou en het is helemaal verkeerd.
And you start feeling stuff.
En er gebeurt van alles, je voelt dingen.
It's like, where is this coming from?
En waar komt dit vandaan?
I remember when my kids were little.
Ik kan me nog herinneren toen mijn kinderen klein waren.
I had just spent a couple of hours with Father in my study.
Ik had net een aantal uren met God doorgebracht in mijn studeerkamer.
And I mean, I was just really feeling good.
En ik voelde me echt fantastisch.
I had experienced God.
Ik had God meegemaakt.
I walked out of my study.
En ik loop de studeerkamer uit.
And one of my little sons.
Een van mijn jongens.
Did something.
Deed iets.
And I went from being the man of God.
En ik ging van de man van God.
Who had just experienced God.
Die God echt net had ervaren.
To feeling upset and irritable.
En ik voelde mij geïrriteerd en boos.
Has that ever happened to you?
Komt het ook wel eens bij jullie voor?
All I know is I'm still a work in progress.
Het enige wat ik weet is dat ik nog steeds een werk in uitvoering ben.
We're all in this thing together, aren't we?
We zitten allemaal in hetzelfde schuitje.
That's why we need to understand the Father's heart for us.
Daarom is het goed dat we begrijpen wat de Vaders hart voor ons is.
I'm going to share with you one more story and then I'm going to close.
Ik zal nog één verhaal met jullie delen en dan ga ik afsluiten.
I was baptized in the Holy Spirit when I was 21 years of age.
Toen ik 21 was, werd ik gedoopt in de Heilige Geest.
And the Holy Spirit did something to me in a very powerful way.
En de Heilige Geest deed iets bij mij op een hele krachtige manier.
I went from being an average student in college.
Ik ging van een gewoon middelmatige student op de HBO.
To where I just found myself having a hunger for more of God.
Tot dat ik ontdekte dat ik steeds meer een honger kreeg voor meer van God.
And I would stay up till 3 or 4 o'clock in the morning just reading books.
En ik bleef op tot 3, 4 uur in de nacht gewoon lezen, boeken lezen.
Reading my Bible.
Lezen in mijn Bijbel.
Just spending time with God.
Gewoon tijd met God doorbrengen.
And I wasn't doing it out of religious obligation.
Ik deed het niet uit religieuze overwegingen.
I was really loving it.
En ik vond het echt fijn om dat te doen.
And during that period of time, one of the books I bought.
En in die tijd was een van de boeken die ik heb gekocht.
Was actually entitled Atomic Power with God Through Fasting and Prayer.
En het heette atomische kracht met God door bidden en vasten.
It even had a picture of an atom bomb going off on the cover.
En het had zelfs een plaatje van een atoombom voorop.
Now, I don't know if you've ever done this before.
Ik weet niet of een van jullie dit ooit wel eens heeft gedaan.
But sometimes before I buy a book,
maar soms voordat ik een boek koop,
I kind of look at the back of the book to see where it's going to take me.
Kijk ik helemaal aan het eind om te zien welke kant ik ongeveer op ga.
So I'm looking at the back of this book.
Ik kijk naar de achterkant van het boek.
And the author is suggesting that if I'd fast 40 days.
En de schrijver van het boek die zegt als je nou 40 dagen vast.
And on the 40th day if I'd look to heaven.
En op de 40ste dag, als ik dan naar de hemel kijk.
And I'd shout hallelujah 7 times.
En ik halleluja 7 keer zou uitroepen.
The fire of God would consume me.
Dan zou het vuur van God mij verteren.
I'd be turned into another man.
Dan zou ik een nieuwe man worden.
And I'm going, bring it on.
En ik denk, kom maar op.
I mean, 'cause that's just the way I am.
Zo zit ik in elkaar.
But you've got to know something.
Maar je moet iets weten.
I had never fasted a day in my life.
Ik had tot die tijd nog nooit een dag in mijn leven gevast.
I hadn't even fasted a meal in my life.
Ik had nog nooit een maaltijd overgeslagen in mijn leven.
But I'd been reading about these great men of God.
Maar ik had over deze grote mannen van God gelezen.
Who through the Holy Spirit had healed the sick.
Die door de Heilige Geest de zieken hadden genezen.
And seen all kinds of powerful things.
En tekenen en wonderen hadden gezien.
So I read this book.
Dus ik lees dit boek.
And I'm thinking to myself, I'm going to fast 40 days.
En ik denk bij mezelf, ik ga ook 40 dagen vasten.
Even if it kills me.
Ook al is dit me dood.
We're going to go after God.
We gaan achter God aan.
I'm going to prove to God, man, that I'm serious about this stuff.
Ik zal God duidelijk maken dat ik hier heel serieus over ben.
But you know, misery loves company, right?
Maar je weet, een rot gevoel houdt van bezoek.
So I gave the book to a friend to read.
Dus ik gaf dit boek ook aan een vriend om te lezen.
Just hoping that he would fast with me for 40 days.
Hopende dat hij ook met mij deze 40 dagen zou gaan vasten.
And he decided he'd do it with me.
En hij zei, nee, ik doe met je mee.
So we set out on this fasting adventure.
Dus wij gingen uit op dit vastenavontuur.
Sucking on fillet of water.
En we hadden alleen maar water.
That's just it. Just water.
Gewoon alleen maar water.
And the first day wasn't that bad.
De eerste dag was zo gek nog niet.
In fact, I'm thinking this isn't going to be as hard as I thought.
Ik dacht, dit wordt niet zo heel moeilijk.
Right.
Ik heb me vergist.
I woke up the next morning.
Ik werd de volgende ochtend wakker.
My wife was working at the time.
In die tijd werkte mijn vrouw.
I had started a Christian coffee house with another guy.
En ik was een christelijke koffiehuis, tentje, begonnen met een
coffee shop.
I'm trying to think of a different word. Koffietentje begonnen met een vriend van mij.
Yeah, that's still hard for me to get.
Dat is nog steeds een beetje moeilijk voor mij te begrijpen.
We have coffee shops in America.
We hebben koffieshops in Amerika.
But they sell coffee.
Maar ze verkopen daar koffie.
And not the other stuff.
En niet het andere spul.
Anyway.
Okay.
Moving right along.
We gaan verder.
I get into the second day.
Deze tweede dag begint.
My breath is terrible.
Ik ruik vreselijk uit mijn mond.
I got serious dog breath. You know what I'm saying?
Ik ruik naar de hond.
My joints are starting to ache.
Alles, mijn gewrichten doen beginnen pijn te doen.
Because the poisons are now coming out of my body.
Want alle giftige stoffen in mijn lichaam die beginnen nu eruit te komen.
I'm trying to concentrate on God.
Ik probeer me op God te concentreren.
And I can't think straight.
Ik kan niet echt helemaal goed denken.
Why do they call it fasting?
Waarom noemen ze het vasten?
I think they should call it slowing.
Ze moeten het noemen langzaam worden.
You ever fasted?
Heb je ooit wel eens gevast?
It's like you have a hard time thinking.
Je hebt het wat moeilijk om na te denken.
It's hard to focus on the scriptures.
Het is hard moeilijk om je te focussen op het woord.
It's hard to pray.
Het is moeilijk om te bidden.
Sometimes you can feel terrible.
En heel vaak voel je je helemaal niet lekker.
See, I went into that fast hoping I would see Jesus.
Ik ging deze vast in, hopende dat ik Jezus zou zien.
Or experience the power of God.
Of de aanwezigheid en de kracht van God zou ervaren.
Or have a vision.
Een visioen zou hebben.
The only vision I was having was of steak and baked potatoes.
Het enige visioen wat ik had was van biefstuk en gebakken aardappeltjes.
Broccoli even looked good.
Zelfs broccoli klonk heel aantrekkelijk.
I'm just being messed with terribly.
En mijn gedachten waren gewoon niet helemaal meer op een rijtje.
And I hate to admit this.
En ik vind het moeilijk om het toe te geven.
But when my wife came home from work.
Maar toen mijn vrouw terugkwam van werk.
After the second day.
Op de tweede dag.
I told her I can't take this anymore.
Zei ik, dit kan ik niet langer aan.
And I said, I want you to fix me some supper.
Ik zei, wil je me alsjeblieft wat eten voor me klaarmaken?
And I broke my fast after 2 days.
En ik ben gestopt met vasten na 2 dagen.
And then I didn't have the guts to tell my friend.
En toen had ik ook de moed niet om het aan mijn vriend te vertellen.
He went 2 weeks.
Hij heeft het 2 weken volgehouden.
I'm serious.
Echt waar.
And we were still friends.
En we zijn nog steeds vrienden.
Thank you, Jesus. But you know something? I felt so terrible.
Maar weet je, ik voelde me zo rot daarover.
I felt like an absolute failure.
Ik voelde me echt een mislukkeling.
And I just buried that experience.
En ik heb dat gewoon heel diep begraven.
And I'm not even gonna say it was the devil.
En ik zal ook niet zeggen dat het de duivel was.
There was this self-hatred that surfaced.
Er was een soort zelfhaat die naar boven kwam.
You know, it's like I heard this voice say.
Het was alsof ik een stem hoorde die zei...
Well, I thought the Holy Spirit was going to make a difference in your life.
Nou, ik dacht dat de Heilige Geest een verschil zou maken in je leven.
But you're no different than you were before.
Maar je bent niet veel anders dan dat je was voordat je begon.
You were going to fast 40 days.
Jij zou 40 dagen vasten.
You lasted 2.
Je hebt het maar 2 volgehouden.
Run the number.
Nou, doe het rekenwerk maar.
I lasted 5% of what the experience was supposed to be.
Ik heb het maar 5% uitgehouden van wat de daadwerkelijke tijd was.
Aren't you impressed?
Ben je niet onder de indruk?
Okay, 28 years later.
Okay, 28 jaar later.
I'm in Pensacola, Florida.
Ben ik in Pensacola, Florida.
I'm going over some of my notes.
En ik lees een aantal van de dingen door die ik heb opgeschreven.
I'm getting ready to leave for school to teach the kids on the love of God.
En ik sta op het punt om weg te gaan om de kinderen daar op de school te vertellen, te leren over de liefde van God.
And out of nowhere, that experience that happened to me 28 years prior popped into my mind.
En helemaal uit het niets komt die gebeurtenis, die situatie van 28 jaar geleden, weer in mijn hoofd.
And being such a deep man of God that I am.
En de diepe man van God die ik ben.
I thought it was the devil.
Ik dacht dat het de duivel was.
And so I rebuked it.
Dus ik zei, weg van mij.
But the thought wouldn't leave my mind.
Maar de gedachte ging niet uit mijn hoofd.
And then it was like Father God spoke to me.
En het was dat God de Vader tegen mij sprak.
I've never heard his voice.
Ik heb nog nooit zijn stem gehoord.
But it was in here.
Maar het was in mijn hart.
And it was very clear.
En het was heel duidelijk.
And he asked me a question.
En hij stelde mij een vraag.
He said, "Do you remember that experience that happened 28 years ago?"
Kan jij je nog die gebeurtenis herinneren 28 jaar geleden?
And I'm thinking to myself, "Do you have to remind me?"
En ik denk bij mezelf, moet u en nou mij nou er echt aan herinneren?
I don't want to go there.
Ik wil daar niet naar terug.
And then he said something that blew me away.
Maar toen zei hij iets wat mij echt helemaal overdonderde.
I would have never thought it up in a million years.
Ik had er zelf nooit over nagedacht.
He said, "I just want you to know that what you did 28 years ago deeply moved me."
Ik wil dat jij weet wat jij 28 jaar geleden hebt gedaan voor mij, mij diep ontroerd heeft.
And I'm thinking, "Father, you're a better mathematician than that."
Ik denk, Vader, u kunt veel beter rekenen dan dat.
I only lasted 2 days out of 40.
Ik heb het maar 2 dagen van de 40 volgehouden.
What do you mean I deeply moved you?
Hoe bedoelt u, ik heb u diep ontroerd?
And then it was like he said this to me.
En het was alsof hij toen tegen mij zei.
He said, "All you were concerned was about the calendar, the 40 days."
Het enige waar jij mee bezig was, was die kalender, die 40 dagen.
And the fact that you only lasted 2.
En het feit dat je daar maar 2 van vol hebt gehouden.
But what you did deeply moved me.
Maar wat jij hebt gedaan heeft mij diep ontroerd.
Because I saw your heart.
Want ik zag je hart daarin.
And I saw that you wanted me more than food.
En ik zag dat je mij meer verlangde dan eten.
And that's what deeply touched me.
En dat heeft mij diep geraakt.
I started crying.
En ik begon te huilen.
And at 51 years of age,
en ik was 51.
I got healed of something that I had carried for 28 years.
Werd ik genezen van iets wat ik 28 jaar lang met me mee had gedragen.
And I went to school that day.
En ik ging die dag naar school.
Understanding something about the Father's love.
Iets begrijpende van de Vaders liefde.
That I had never known before.
Dat ik nooit eerder daarvoor had begrepen.
That he really does see our hearts.
Dat hij ook echt daadwerkelijk ons hart ziet.
And he knows we're here this morning because we love him.
En hij weet dat we vanochtend hier zijn omdat we van hem houden.
Yeah, and we're still working through issues.
En ja, we werken nog steeds aan dingen in ons leven.
We can still make mistakes.
En we maken nog steeds fouten.
But that's not our heart.
Maar het is niet ons hart.
It's not about making excuses for sin.
En het gaat hier niet om dat we een uitweg willen vinden voor zonde.
But we're still growing, aren't we?
Maar we zijn nog steeds aan het groeien.
And just to know his heart for us.
En gewoon om zijn hart voor ons te kennen.
That he's not condemning us.
Dat hij ons niet veroordeelt.
But that he's always there for us.
Maar dat hij daar altijd voor ons is.
I'm gonna say it again.
Ik zeg het nog een keer.
I find it so much easier now to keep giving my heart to him.
Ik vind het nu zoveel gemakkelijker om mijn hart steeds weer aan hem te geven.
Because I've come to realize I'm his boy.
Omdat ik heb ontdekt dat ik zijn jongen mag zijn.
You're his boy, you're his girl.
U bent zijn dochter, u bent zijn zoon.
And he's more committed to you than you'll ever be to him.
En hij is meer betrokken bij uw leven dan u ooit bij hem zult zijn.
Can I pray for you?
Mag ik voor u bidden?
Father, I just thank you for every life here.
Vader, ik dank u zo voor elk leven dat hier is vanochtend.
None of us is an accident.
Niemand van ons is een vergissing.
It doesn't matter if our parents wanted us or not.
Het maakt niet uit of onze ouders ons gewild hebben of niet.
You wanted us.
U wilde ons.
You dreamed a dream of us before we were ever conceived.
U droomde een droom over ons nog zelfs voordat wij geboren werden.
And you made us for yourself.
En u heeft ons voor uzelf gemaakt.
You love the color of our skin.
U houdt van de kleur van onze huid.
You're not hung up about our body shape.
U maakt zich ook niet druk over welk figuur we hebben.
Our freckles.
Sproetjes.
Our funky shaped toes.
Onze gek gevormde tenen.
Whether we have hair or not.
Of we wel of geen haar hebben.
We're your sons and daughters.
We zijn uw zonen en dochters.
And you not only love us, but you like us.
U houdt niet alleen van ons, u vindt ons ook echt leuk.
And you love being with us.
En u vindt het heerlijk om bij ons te zijn.
Father, I just pray for some specifically this morning.
Ik bid in het bijzonder voor een aantal op deze ochtend.
That this will be a new beginning for them.
Dat dit een nieuw begin zal zijn.
In your love, break the shame and the fear off of them.
In uw liefde wilt u schaamte en angst van hun afbreken.
Let them go from living out of your disapproval.
Laat dat ze mogen gaan vanuit het leven van uw afkeuring.
To understanding your heart for them.
Dat ze mogen gaan begrijpen dat uw daadwerkelijke hart voor hun is.
That because of what Jesus did for them.
En omdat wat Jezus voor hun heeft gedaan.
They are fully loved and fully accepted.
Zijn ze volledig geliefd en volledig geaccepteerd.
Father, I just pray that when they wake up tomorrow morning.
Vader, ik bid het als ze morgenochtend wakker worden.
That they will be reminded by your spirit.
Dat uw Heilige Geest ze opnieuw in gedachten zal brengen.
That you've given them life.
Dat u ze het leven heeft gegeven.
To enjoy you.
Om van u te genieten.
To be enjoyed by you.
En om door dat u van hun geniet.
To enjoy their lives.
Om ook van hun eigen leven te genieten.
And to live free as your sons and daughters.
En om in vrijheid te leven als uw zonen en dochter.
I bless everyone here.
Ik zegen een ieder hier.
Let them live out of your smile.
Dat ze vanuit uw glimlach mogen leven.
I ask in Jesus' name.
Dat vraag ik in Jezus' naam.
Amen.
Amen.